Lieve broeders en zusters, eindelijk is van deze kant. Want jullie weten niet, maar ik heb jullie allemaal gevolgd via internet. En ik ben zo dankbaar voor de man. Ik zie hem nu met de camera's, hij is zo druk bezig. Wat is hij een zegen voor mij geweest in al deze jaren. En soms denk je, wat doe ik? Help ik iemand ermee? Kan God dit gebruiken? En dan zit ik in Brazilië, jullie allemaal klaar wakker hier en ik nog om 5 uur 's morgens. En dan doe ik mijn ogen open, gaat de wekker, zegt de dienst begint. Dan lig ik in mijn bed en jullie zitten hier. Dus ik lig dan nog in de rust van de Heer en ik geniet van jullie liederen en ook van de prediken. Soms hoor ik mijn naam vallen hier in deze plaats. En ik volg al de preekseries en alle dingen die jullie studeren. De prekers, ik vind het allemaal geweldig hoe het gegaan is. Ik wil ook heel erg mijn dank uitspreken aan Rinus en aan Mariette, aan zijn familie. Maar Rinus is zo'n goede vriend van mij geworden in deze jaren. Dat we toch daar niet naar buiten konden en we zaten in huis afgesloten. Meer dan 5000 doden per dag, ja, dat zijn allemaal alarmnummers. Maar ik vertrouw wel op de Heer, maar we hebben toch de keuze genomen en ook onder de wet van de regering dat de gemeente niet open mocht vanwege hoge boetes die zouden komen. Dus we zijn echt in huis gebleven. Maar ik had Rinus iedere keer, misschien om de 10 dagen, om de 15 dagen, lange gesprekken en we hadden niet eens een voorbereiding wat we zouden spreken, maar opeens zaten we zo diep in het woord van God en zoveel liefde straalde eruit. Nou, het beurde me iedere keer weer op als ik hem hoorde spreken en ik werd echt bemoedigd door zijn woorden. Ik wil echt mijn dank spreken aan deze gemeente voor wat jullie voor mij betekenen. Niet alleen vandaag, want voor velen weten niet, ik ben in 1969 geboren in Vlaardingen. En mijn ouders waren lid van deze gemeente en ik weet ook niet wie mij opgedragen heeft, maar ik ben opgedragen in deze gemeente. Dus het is toch wel een... Ik denk misschien Broeder Bos, maar ik had ook wel gehoord dat iemand kwam, die was een spreker, die had mij opgedragen. Maar in ieder geval ligt daar nog een klein zaadje van het verleden in mijn hart en het groeit steeds meer naar jullie toe. Ik ben zo dankbaar voor de gemeente in Vlaardingen, voor al deze jaren en dat ik ook vandaag hier mag zijn met mijn familie. En we doen het met z'n allen, dus jullie gaan wat horen en wat zien en... wat geïmproviseerd soms, maar wel dat de Heer tot jullie hart mag spreken vandaag. Ik hoop dat je hart opent. Voel je niet aangevallen als je zegt, nou, nu moet ik dingen gaan doen, nu moet ik stappen nemen, hoe doe ik dat? Wees gewoon rustig, want als we iets zeggen, is de Heer aan het woord en ontvang het gewoon. En de Heer zal het ook wel laten groeien in je hart. Ik wil hier naar voren roepen mijn dochter Camilla. Kom eens hier. Camilla is getrouwd, ze is 26 jaar. Ze is hier vanwege dat ze volgend jaar in Leeuwarden een studie gaat doen voor haar opleiding. Nog een beetje verdere opleiding. Zij is advocaat en zij werkt, ze is getrouwd met Filippi. Ze werkt samen met ons mee. Ik zal even een microfoon voor haar regelen. Als de meneer van het geluid deze microfoon. Oké, knopje aan de achterkant. Goed. Camilla, dit is voor jou. Camilla, stel je voor, je presente.
Bom dia.
Goedemorgen allemaal.
Falando em português?
Pode falar em português.
Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês essa manhã.
Ik wil ook bedanken dat ik hier van deze morgen mag zijn met jullie.
Porque é muito bom poder estar na presença do Senhor.
Ik vind het heel belangrijk om in Gods aanwezigheid te kunnen staan.
E receber de vocês e estar com vocês. Me enchendo do Senhor.
En dat we ons samen laten kunnen vullen van meer van de Heer. Ik zal pas een pergunta para você. Ik zal een vraag stellen aan haar en dan gaat zij dit beantwoorden. O que é ser filho de missionário? Wat betekent om een dochter te zijn van zendelingen?
Ah, isso é muita coisa.
Het is heel erg veel.
Ja. Ao mesmo tempo que às vezes a gente fica um pouco apreensivo, porque viver no Brasil é uma dificuldade grande.
Só se você tivesse uma mulher, como lá tem em Brasília, te leva, ou em Brasília te leva, e só você, eu era mulher.
É uma cultura muito diferente.
Você tem real verschillende cultura.
E a educação é muito difícil.
En de opleidingen zijn heel om opgeleid te worden is heel erg moeilijk.
Mas ao mesmo tempo eu sou grata a Deus.
Maar ik ben de Heer dankbaar.
Porque eu pude conhecê-lo.
Want ik heb hem leren kennen.
Da maneira como eu conheço.
Op de manier waar ik hem ken. Oké.
Ja.
Dankjewel. Zeg. Ik wil mijn vrouw Corrie hier roepen. Corrie, nee.
Goedemorgen, broeders en zusters. Ik ben ook heel blij dat mijn dochter hier in Nederland is overgekomen. Is voor ons een zegen als gezin. En ja, God doet heel veel dingen in onze familie. Want onze goede herder, hij spreekt. Dat vind ik zo fijn. En daar ben ik mee bezig, met de goede herder. En herder. En ik wil een stuk lezen in Ezechiël. Ezechiël 34. Ja, 34, vers 16. En in het Oude Testament over de goede herder. En hier is al een profetie over Jezus. En bij vers 16 zegt zo. En het verlorene zal ik zoeken. Halleluja, dat gaat God zelf doen. En het weggedrevene zal ik wederbrengen. En het gebrokene zou ik verbinden, halleluja. En het kranke zal ik sterken. En, maar daar, in die tijd, waren ook de vette schaapjes, vette schaap. En ze hadden geloof in zichzelf, of ze hadden heel veel kennis van God, maar ze waren niet in God. Dus die vers eindigt. Maar het vette en het sterke zal ik verdelgen. En ik zal ze wijden met oordeel. Dus ik denk, in Brazilië zijn we altijd bezig met het woord van God. Met leren, studeren en kennis aan de mensen geven. Maar kijk, wij zullen altijd afhankelijk zijn van God. Het gaat niet alleen om kennis over God, maar wat ik hier begrijp is dat wij altijd in ons hele leven door afhankelijk zullen zijn van de goede herder, van de goede herder. En in ons leven, zelfs als wij zoveel over God weten, kunnen we soms gebroken voelen. En kijk, wij hebben zijn voedsel, wij hebben hem altijd, iedere dag nodig. En in de tijd van Jezus was precies hetzelfde. Er is een stuk, even kijken hier. In Lucas 5, vers 30. Lucas 5, vers 30. En hun geschriftgeleerden en de fariseeën murmureerde tegen zijn discipelen, zeggende: waarom eet en drinkt gij met tollenaren en zondaren? Dus deze mensen waren ook vet. Ze hadden heel veel kennis over Mozes. En op een gegeven moment had zoveel geloof in hunzelf, dat ze niet eens de gebrokenen en de zondaren zagen. En ze zaten in een bubbel, zo in een, weet je wel, ze moesten naar buiten kijken. Genadig zijn voor andere mensen. Vers 31. En Jezus antwoordde, zeide tot hen: die gezond zijn, hebben de medicijnenmeester niet voor nodig, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. En natuurlijk zijn wij rechtvaardig, maar wij zijn rechtvaardig door geloof en in hem. En altijd in hem blijven. Maar het schijnt dat deze mensen vet waren in zichzelf. Ze waren rechtvaardig in hun kennis, in hun eigen kracht. En vers 33. En dan komt een ander stuk, maar ik wil nog een stuk lezen. In Lucas. Lucas, hoofdstuk 16. Lucas vers 15, vers 4. Hoofdstuk 15, vers 4. Want wat mens onder u hebben de honderd schapen en een van die verliezende verlaat niet 99 in de woestijn en gaat naar het verlorene totdat hij het zelf vindt. Nou, dus Jezus heeft 99 vette schaapjes gewoon achtergelaten, omdat hij dacht, ik ga de verbrokenen, ik ga de verloren schaap zoeken. En dat is ons manier van zijn in Brazilië. Altijd afhankelijk van de Heer. Barmhartig kijken naar de ander. Want wij hebben veel van de Heer ontvangen. En dat wat wij ontvangen hebben, moeten we aan de anderen delen. Vers 5. En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders, verblijd zijnde. En te huis komende roept hij de vrienden en de geburen samen, zeggende tot hen: wees blijde met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg uitlieden dat er zo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet van nodig hebben. Dus deze mensen waren gewoon die vette schapen van Ezechiël. Het zijn hetzelfde. Wij kunnen heel veel over de Heer leren, maar het belangrijkste is in hem blijven, met hem wandelen, in zijn aanwezigheid. En wat ik hier heb geleerd is dat hij ons de eeuwig leven heeft. Hij is het eeuwig leven. Hij is ons goede herder. En in al die jaren samen met mijn gezin zoveel geleerd, zoveel gehoord. En wat frappant is dat wij iedere dag van hem afhankelijk zijn. Het zal altijd zo blijven. Altijd hebben we zijn water, zijn brood nodig. Jezus Christus in ons. En dan zijn wij barmhartig naar andere mensen toe. Naar de zondaars, dat mensen die hem nodig hebben, die ook gebroken zijn. Want dat doet de wereld in ons hart. Hij breekt ons. Mensen hebben dorst naar iets. En wij hebben wat te geven. Omdat we van Jezus drinken en hij in ons is. In ons. Wij zijn rechtvaardigd in hem. In hem, niet in onszelf. Niet trots zijn. Gewoon van hem afhankelijk zijn, altijd. En hij houdt van ons. Hij is ons goede herder. Ik hoop dat dat duidelijk is geworden voor jullie. Amém.
Ik moet nog één zuster ook nog groeten. Die zit thuis. En zij vraagt altijd of het geluid wat harder mag. En dat is voor haar wel goed. Maar voor mij, die net in mijn bed ligt, dat is wel. Ze gaat een hard geluid harder. En ik kan de liedjes ook even. Ik denk dat zij Anja heet. Anja, als je me hoort thuis, wil ik je toch nog groeten. Zij heet Anja, toch of niet? Dat is altijd mijn vriendin. Ze zit altijd daar samen met mij online. En nog een paar anderen. Maar ik wil haar toch groeten ook in huis. Ja, zo gaat dat, hè. Ik ken haar niet persoonlijk, maar we kennen elkaar via de internet en via de YouTube. Ik wil vandaag hebben met jullie over hoofdstuk 1 van Handelingen der Apostelen, vers 8. En dan denken jullie voordat jullie denken, nou, waarover gaat hij spreken? Over de kracht van de Heilige Geest enzovoort, voordat jullie daar toch veel vragen over hebben. Wees maar gerust, want ik ga hier toch een goede les, wat ik zelf geleerd heb voor mijn eigen, in al deze jaren. Cor en ik zijn nu 27 jaar in Brazilië als zendelingen. Eerst waren we zonen en dochter van zendelingen. En later, 27 jaar geleden, zijn wij persoonlijk naar Brazilië teruggegaan voor het werk te doen. En dat doen we met veel plezier. Maar we hebben ook heel veel ontdekkingen gemaakt in ons eigen persoonlijke leven. En dat wil ik met jullie delen. Dus Handelingen der Apostelen 1 vers 8. En het gaat mij over het eerste stuk van de vers. Maar gij zult kracht ontvangen. Maar gij zult kracht ontvangen. Als de Heilige Geest op u neerdaalt. En gij zult mijn getuige zijn. Zowel in Jeruzalem en als heel Judea en in Samaria. En tot aan de uiteinden der aarde. Dus ik heb jullie al verteld dat ik 27 jaar zending, daar als zendeling ben. En het beste is, voor als jij hier geroepen voelt voor de zending, is dat je geestelijk gevormd wordt in deze plaatselijke gemeente. Want er is helemaal geromantiseerd, hè, als je zegt zending en Brazilië of Afrika of ja, noem het maar op waar mensen naartoe gaan vandaag. Het lijkt allemaal zo romantisch, maar het is iets van je verwacht dat je al in jouw plaatselijke gemeente gevormd wordt. En dat je het vertrouwen over kan brengen, dat het bevestigd is in deze gemeente, dat je persoonlijk ook ontwikkeld bent. Dat je gegroeid bent geestelijk. Dat je één bent met deze grote lichaam van Christus. En als jonge man, dan gaat er heel wat door je heen. Als je besluit neemt om de Heer te gaan dienen, zeker in een ander land. En de eerste bedoeling is dan ook je eigen bedoeling te bereiken. Dus ik ga naar Brazilië voor een doel. Ik heb wat in mijn hart, de Heer heeft dit in mijn hart gelegd. En we gaan dit doen of dat doen. Je bent jong, je bent sterk en vol met verwachtingen. Wat gaat de Heer door mijn leven doen? En met goede bedoeling ga je dan ook echt aan de slag. Denk dat je de macht hebt om de mensen om je heen te veranderen. Om iets te betekenen in dat land. En het duurde een tijdje om te begrijpen dat ik niet mensen moest gaan veranderen. Maar de Heer moest eerst in mijn persoonlijke hart gaan sleutelen. Dus ik moest persoonlijk gaan veranderen. En dat vond ik ook zo moeilijk in een boek die ik nu aan het lezen ben. Dat is de Viva de Kerk. Viva de Kerk, en daarin schrijft hij een zin van de groei van de gemeente is niet bepaald door de dingen die we doen, maar de groei van de gemeente is bepaald door de geestelijke groei die in die gemeente bestaat. Dus als de gemeente groeit geestelijk, dan groeit de gemeente in alle opzichten. Dus er zijn geen zendingsmethodes, geen evangelisatiemethodes, al die troep die je allemaal leest. Maar wat er wel is, is de belang dat jij zelf je openstelt voor, kan ik nog geestelijk groeien? Kan de Heer nog in mij sleutelen? Kan hij nog iets doen in mij? En ik dacht altijd dat ik een christen moet zijn voor andere mensen. Dus als we het woord evangelie zeggen, ik predik het evangelie, dan denk je altijd aan de anderen. Maar je denkt misschien nooit aan jezelf. Dus we moeten christen voor een ander zijn. We moeten schijnen als een licht in deze wereld voor andere mensen. En ik heb gelukkig in deze tijd ontdekt dat je alleen maar iets kan doen, overbrengen, als je dat eerst zelf hebt ontvangen. Dus het ontvangen is eerst het doel. Ik moet het ontvangen, ik moet het weten. Het moet herkend zijn in mij. Het moet zichtbaar zijn in mij voordat ik het over kan brengen aan andere mensen. Dus de grootste fout is dus gaan bouwen aan een gemeente met je eigen doelen. Want als je de Heer gaat leren kennen, dan is het niet meer belangrijk wat jouw persoonlijke doel is. Dan is het niet meer belangrijk wat jij voor dromen gehad hebt. Misschien word ik wel voorganger van een grote gemeente. Misschien word ik wel voorganger in dat land en dan ga ik voor dat land helemaal. Dat zijn misschien mijn eerste bedoelingen geweest. Maar als je de Heer laat zien wat er zo belangrijk is, dat Hij in jou kan doen. En dan ga je naar Hem toe groeien en dan ga je van Hem leren en dan ga je zijn ogen zien. Dus ik wil toch zeggen dat ik vandaag, ik ben zendeling voor mezelf. Ik ben in eerste plaats een zendeling voor mezelf. Dus ik kan geen zendeling voor andere mensen zijn. En ik kan nog zoveel doen en misschien ga ik misschien wel verloren. Als ik niet attent ben of ik laat mezelf niet ontwikkelen. Ik belemmer Gods geest dat Hij in mijn leven zijn werk kan doen. Nou, dan kan ik altijd nog zo klein, zo jong blijven. Maar dat de Heer mijn persoonlijke leven wil vormen, dat is zijn wil. Maar is dat ook mijn wil? Wil ik dat de Heer mij gaat vormen? Wil ik dat Hij in mij gaat werken? Dus als Jezus zichtbaar is in mij, dan hoor ik bij een andere lichaam. Dus het is niet meer mijn lichaam, maar ik hoor bij zijn lichaam. Ik ben in Hem geïntroduceerd. We zijn samen één. De Heer werkt door mensen heen, gelukkig. En dat is ook door Vlaardingen, door jullie. De Heer wil ook door jullie gaan werken. En als we dat niet doen, als we onze eigen doelen nog hebben of eigen belangen, dan is de gemeente al verdeeld. Dan is er verdeeldheid in Gods lichaam. En in het lichaam van Christus. En dat vind ik toch ja, heel jammer dat er zoveel mensen zijn vandaag. En je hebt zoveel verschillende vormen van prediken en predikanten en technologieën enzovoort. En dat altijd de eerste plaats zal zijn, maar niet de echte belang. Of zien wij wel de waarheid, wat de Heer Jezus eigenlijk wil met onze gemeente, met ons persoonlijk leven. Dus ik was al een tijdje bezig met mezelf, om zelf te ontdekken, waarom moet ik christen zijn? Waarom moet ik christen zijn? Waarom ben ik een christen? Wat doet het geloof in mij persoonlijk? Dus ik ben op zoek gegaan, in deze 27 jaar, naar de ware betekenis van het christendom. Waarom moet ik een christen zijn? Waarom mag ik een christen zijn? Waarom ben ik een christen? Wat voor effect? Wat voor impact heeft dat in mijn persoonlijke leven gehad? Wat voor verandering is er in mij? Dat in mijn persoonlijke ontwikkeling de Heer zichtbaar kan worden voor de mensen. Want dat is eigenlijk mijn doel. Dus ik denk niet meer aan eerst aan de andere mensen, maar ik moet eerst aan mezelf denken. Dus dat is wat we leren van Jezus. En Hij zegt ook tegen de discipelen, om niet hebben jullie het ontvangen en om niet moeten jullie het geven. Maar ik wil toch wel de nadruk leggen, je moet het eerst ontvangen. Wat moeten wij nou zo nodig ontvangen? Nou, wij moeten echt de Heere Jezus zien. En we moeten het van Hem ontvangen als we iets willen doen. Of als we iets willen zijn. Ik heb altijd het gevoel dat als je iets geeft wat niet van jou is. Nou, dan is dat sowieso raar. Bijvoorbeeld, ik ga naar een huis van iemand en ik zie daar een bloem. En ik wil Corrie een bloem geven. En er staat een bloem in iemand zijn tuin. Ik heb hem niet zelf laten groeien. Ik heb hem ook niet gekocht. Ik ga gewoon die bloem plukken. En ik zeg tegen Corrie, nou, ik heb hier een bloem voor jou. Nou, dat is eigenlijk stelen. Ik pak het van iemand, het is niet van mij en ik wil het aan Corrie geven. En zo is het ook met het evangelie. Als het evangelie niet van mij is, als het niet eigendom is in mijn persoonlijke leven, dan wil ik Jezus geven aan de mensen, maar in Jezus die in mij geen effect heeft, in Jezus die in mij niet heeft gewerkt en mij ook niet heeft veranderd. Dus ik kan niet iets geven wat ik niet ontvangen heb. Dat is een beetje een brutale manier van het christendom. We willen alle dingen claimen voor mensen. We willen bidden voor mensen. We willen mensen genezen. We willen mensen. Maar met hoe? Met wat voor kracht? En wie doet dat eigenlijk in ons? Dus er is een ander gevaar. dat je te veel op jezelf vertrouwt, net zoals Cornel vanmorgen gezegd had. En dat is de les die ik geleerd heb in 27 jaar, broeders en zusters. Ik heb een les geleerd, hè, dat je kan preken. Ik preek nu 3 keer per week. Ik heb niet zoals jullie al van die mooie sprekers hier iedere keer. En ik geniet van, ja, van alle. Iedereen heeft zijn eigen. Is bezig met zijn eigen studie of met zijn ontwikkelingen, zijn gedachten. En nou, ben ik in Brazilië, moet ik 3 keer spreken per week. En dan heb ik nog, aan de andere dagen moet ik les geven aan de studenten. Dus het is iedere dag van 's morgens tot 's avonds bezig zijn met het woord van God. En dat doe je en denk je misschien, nou dat is toch voldoende. Dan zit je daar toch de hele dag te lezen. En dan zit je toch te genieten van het woord. En dan doet dat een effect in jezelf. Maar vergis je niet, broeders en zusters. Het kan zo zijn dat je de hele dag met de Bijbel bezig bent. Dat je de hele dag met de Heer bezig bent. Maar dat je hem nog niet persoonlijk hebt ontmoet. En de Heer wil niet van ons dat we alle dingen gaan doen. Hij wil ons persoonlijk ontmoeten. Ik moet hem leren kennen. Hij moet iets in mijn leven doen. En als je meer dan 20 uur bezig bent met de Bijbel per week, dan voelde ik me nog steeds zo leeg, broeders en zusters, dat ik niet meer kon blijven staan. Ik kan niet meer blijven staan geestelijk als ik geen intieme relatie heb met de Heer Jezus. Dat is onmogelijk. Dan wordt het een beetje occultisme. Want dan ga je met de spirituele dingen leiden zoals mensen in de wereld dat doen. En dan denk je dat je daardoor gevormd wordt, maar het voelt je niet. Je bent zo leeg. En als je leeg bent, dan kan je niet blijven staan. En dat is het gevaar van de zendeling, zeker als je daar zo alleen zit. Helemaal in São Paulo. 24 miljoen inwoners. Je bent omringd door mensen. En je wil zoveel voor de mensen iets betekenen. Maar je bent leeg. En dan? Met de Bijbel open ben je helemaal leeg. Dus uren Bijbel lezen gaf mij geen garantie dat ik stevig kon blijven staan. Zo zie je maar dat we aan de andere mensen kunnen denken en gewoon een tekst open kunnen slaan, een verhaal aanknoppelen aan iets. We kunnen gewoon een tekst open slaan en daar een verhaaltje bij verzinnen, maar het heeft voor de mensen geen. Je bereikt ze niet. Waarom niet? Want het komt niet uit jezelf. Je hebt de brood niet gegeten. Je hebt het niet uit de beker gedronken. Je bent leeg. Dus ik heb besloten om bij Jezus te horen. Ik heb niet besloten om zoveel succesverhalen te vertellen. Ik kan hier uren vertellen de dingen die ik meemaak in Brazilië. Maar dat zijn allemaal verhalen wat jullie kunnen vergeten. Maar als iets kan zeggen wat ik besloten heb. Ik heb besloten om bij Jezus te horen. Ik hoor gewoon bij Jezus. En Jezus hoort bij mij. En we gaan samen de wandeling van mijn leven volbrengen. Want daar gaat het toch persoonlijk om. Het is, we zitten hier allemaal met een groep. En het is hier, halleluja, prijs God. Maar zometeen moet u hier weg alleen. En hoe gaat u met Jezus alleen de weg op die hij klaar heeft voor jou? Ik ben in zijn lichaam. En ik wil gevormd worden in zijn lichaam. Ik wil dat hij gevormd wordt in mij. Dus het is van twee kanten. Ik geef en hij geeft zich. Ik wil en hij wil. Ik ga en hij komt. We ontmoeten elkaar iedere dag. Want als je dit niet doet, dan is het heel mooi. Maar dan verlies je jezelf. Dus er is geen tijd meer om in onze eigen kracht, om in onze eigen ideeën, om met onze eigen kracht iets te verzetten. Daarom ga je eraan. Daarom zijn heel veel belangrijke mensen die zoveel hadden kunnen doen voor Gods Koninkrijk gestopt, omdat ze moe zijn. Omdat ze uitgeput zijn. Omdat je alleen maar gegeven hebt. En alleen maar gegeven hebt. En op een gegeven moment was het op. En dan? Maar eigenlijk zou het zo zijn, als je de Heer Jezus laat vullen en als je van hem drinkt en eet, dan zegt hij ook tegen die Samaritaanse vrouw, het water dat ik je wil geven, zou je nooit meer dorst laten hebben. Je moet dat maar drinken, want dan zou je nooit meer dorst hebben. Dat is toch een belofte van hem? Jezus is bezig om een gemeente te bouwen. Maar Dat betekent niet dat ik een andere gemeente moet bouwen dan hij begonnen is. Dus het gaat niet om de grootte van je bediening. De grootheid van je naam. Of je op de schermen staat, of je naam bekend wordt in heel de wereld. Wat belangrijk is, dat zijn gemeente gebouwd wordt door mensen die van hem eten en van hem drinken en van hem ontvangen. En hij geeft wat ik nodig heb. En daar ben ik op zoek naar gegaan. Heer, ik wil ontvangen wat ik nodig heb en wat u me wilt geven. Waarin en hoe kan ik veranderen? Waarin kan ik u ontvangen en kan ik merken dat u bij mij bent? Daarom is de titel van deze prediking vandaag: Jezus, de kracht in ons. Jezus, de kracht in ons. En hij heeft zijn geest beloofd. En hij heeft gezegd, hij zal komen, de trooster. De Vader zal hem sturen. Maar hij zegt ook, het is mijn geest. Hij zal de dingen leren. Hij zal je onderwijzen. Hij zal je leiden naar de wegen die je moet gaan. En alles zal hij paraat staan. En dat is toch ook van de Heer de belofte. Dat al deze dingen die hij gedaan heeft en zal doen in de gemeente zullen gebeuren. Omdat hij zijn geest heeft gestort over zijn gemeente. Maar ik wil het hebben over het eerste stukje. En daar zei, gij zult kracht ontvangen. En dan ga ik naar het Grieks, want dat is ook wel leuk, want dan sta je een beetje stoer als een prediker. Toch een paar Griekse woorden erdoor, want de broeders en zusters vinden dat toch zo belangrijk. Ik heb een keer een uitnodiging gehad van een gemeente in Veenendaal, kreeg ik opeens een brief thuis. Ze wouden iemand aannemen als voorganger. Ze wouden een nieuwe voorganger, net zoals een bedrijf, gaan ze dan, dan moet je, hoe zeg je dat, je formulier invullen. Dan moet je solliciteren. En dan moest ik solliciteren, maar de eisen die ze daar... Dus broeders en zusters, ik kan nooit voorganger worden in Veenendaal. Had ik het gewild. Je moet Grieks kennen van voor en naar achteren. En je moet Hebreeuws kijken, je moet Aramees kennen, je moet psychologie gestudeerd hebben. Je moet alle soort dingen doen. En dan mag je pas voorganger worden in die gemeente. En ik zeg, nou, doei. Ja, ik kan het niet, hè. Maar dan heb je een dunamis. Dunamis is een Grieks woord. En dan staat daar zo kracht ontvangen. En dan is dat helemaal niet stoer als je dat doet. Maar eigenlijk wil ik zeggen dat dit iets betekent. Iets wat kracht uitoefent op iets anders. Dus er staat iets stil en er gaat iets bewegen. Waar? In de wereld? Nee, in onszelf. Want wie gaat de kracht ontvangen? Wij zullen kracht ontvangen. Want gij zult kracht ontvangen. Niet de wereld, niet zomaar een gemeente, niet zomaar even los hier en daar. Maar een aantal mensen die daar zaten, zingende en prijzende Heer, wachtende op de belofte van de Heer Jezus, werden toen gevuld met kracht die uit de hemel kwam. U zult kracht ontvangen als de Heilige Geest op u nederdaalt. Dat is toch zo mooi, hè? Dat is alles, broeders en zusters. Dit is een geweldige belofte. Want zo komt Jezus in ons. En zo gaat hij in ons eerst zijn werk doen in zijn gemeente. Dus waar werkt Jezus? In zijn gemeente. Nooit losjes, even daar en even hier. Als je iets wil betekenen, dan is het in zijn gemeente. Hij heeft zijn gemeente gevuld. Hij zal zijn gemeente bouwen. En daar ben ik een onderdeel van. En dan gaat er iets bewegen. Dan gaat er iets, niet alleen in de geestelijke wereld, maar ook onder ons in de materiële wereld zien wij Gods geest. Zien we de Heer in mensen. En dan zien we de kracht van God in mensen. Er is een beweging in de gemeente. Dus het is dezelfde geest die Christus ook ontvangen heeft. In het begin dat hij daar gedoopt werd. En de stem van de Vader kwam. Dit is mijn zoon. Dus Christus werkt door zijn geest in zijn gemeente. Werkt door mij heen. En werkt ook door u heen. En hoe doet dat? U zult kracht ontvangen. Maar waar zal ik die kracht ontvangen? En waarom is die kracht nou zo nodig voor mij? Dus die kracht is nodig voor mij in mijn persoonlijkheid. In mijn persoon. In mijn karakter. Hier wil God werken. In jouw karakter, in mijn karakter. In mijn persoonlijkheid, in mijn gedrag wil de Heer gaan werken. Dus Christus als onze kracht in ons karakter. En dan wil ik drie dingen benoemen. Waarom heb je die kracht nodig? Voor drie dingen. Ten eerste vreugde. De andere kracht. Kracht voor kracht. Maar ook de derde punt, de heiligheid. Er zijn drie kenmerken die ik kan noemen. Er zijn nog veel meer hoor. Maar ik kan er maar drie noemen. Dus die niet haalbaar zijn zonder invloed van de Heilige Geest. Die gegeven is door Christus. Die gezonden is door Christus. Omdat hij het werk volbracht heeft. Omdat hij echt verheerlijkt is. Hij zit op de troon. Hij is koning. Hij zegt, als ik daar ben, dan stort ik mijn geest over jullie heen. En dan ga ik door. Maar hoe? In mijn karakter. Dus het begint niet bij de wereld. Het begint in mezelf. Dus daarom zeg ik, ik ben eerst een zendeling voor mezelf. Ik ben eerst een christen voor mezelf. Voordat ik iets kan uitdragen, moet ik iets ontvangen. En waar gaat hij aan het werk? Precies in mijn karakter. Dan wil ik het hebben eerst over vreugde. Want dat hadden de discipelen nodig. Vreugde. En dat betekent niet dat ze maar bleven lachen, zoals vandaag we ergens een ander zien. Dat mensen opeens spontaan gaan lachen en blijven maar lachen en lachen en lachen. Maar groeien en iets dingen doen in de gemeente, doen ze het. We allemaal lachen. Ik heb die tijd meegemaakt, van die geest van lachen. Dat mensen, en dan ging je lachen. Nou ja, ik vond het toch maar, het is misschien wel voor iemand goed geweest, voor mij niet. Want er valt in de wereld helemaal niets te lachen, broeders en zusters. Als we nu naar Oekraïne zien en de oorlog die daar is. Onschuldige mensen die doodgaan. Kinderen. Dan moeten we toch niet lachen? Dat is toch raar? Er zit toch een rare wereld. Het is een gemeente te lachen terwijl mensen hier in Nederland om ons heen nu op dit moment zonder Jezus weggaan. Ik vond niks te lachen. Maar ik vind wel iets dat de vreugde is in de harten van de discipel gelegd door de kracht. Waarom? Omdat als je iets wilt doen, als de Heer iets wil doen in jouw leven, nou dan begint de strijd, hè. Je hoeft niks te doen in de gemeente, maar als je maar even de gemeente schoon wil maken, of in stoelen wil neerzetten, of ik wil de geluid doen, of iemand wil de camera's doen, of iemand wil iets doen, dan hebben ze gelijk al kritiek. Nou, ik had het wel beter verwacht. Ik had die stoelen wel beter neergezet. Ik had dit wel beter gedaan. Zo zijn we toch in elkaar, zitten we in elkaar. We leven om de anderen te bekritiseren wat hij fout doet. Dat is ons doel. Broeders en zusters, als de Heer Jezus wist, als hij er niet meer zou zijn hier, letterlijk met zijn voeten hier, als hij op zou gaan naar de Vader, dat zijn discipelen het werk voort moesten zetten, dan hadden ze de vreugde van de Heer nodig om de dingen te kunnen doorstaan. Om een karakter, weet je, vroeger zei je moet een man van karakter zijn. Je moet sterk zijn, sterk karakter. En we zeggen dat altijd, maar wij hebben ook zo vaak dat we beproefd worden, dat we echt verdrietige momenten en dat je in de put zit. Maar toch is er iets in jouw hart wat niemand weg kan nemen en dat is de vreugde van de Heer. En dat is een vrucht van de Heer. Want in Galaten 5:22, daar staat dat de vrucht van de geest is liefde. En dan voor de tweede staat vreugde en vrede. En in Romeinen 14 vers 17, want het koninkrijk van God is geen eten of geen drinken, maar gerechtigheid en vrede en vreugde in de Heilige Geest. Dus het gaat niet om eten en drinken, maar het gaat om de vreugde van de Heilige Geest. En nog één vers, 2 Korintiërs 8, 2, omdat zij te midden van beproevingen, van verdrukking, een overvloed aan vreugde manifesteerden. En hun diepe armoede verging in grote rijkdom van hun vrijgevigheid. Moeilijk, hè? Nederlandse taal. Maar ze hadden overvloed aan vreugde. In momenten van beproevingen. In momenten van moeilijkheden was er vreugde van het leven. En dit heb ik ervaren in deze 27 jaar in Brazilië. Je bent daar alleen met je familie. En altijd blijf je toch een vreemde voor die mensen. Maar soms voel je ook daar alleen. Maar het is altijd een vreugde in mijn hart. Waarom doe ik dit werk? Weet je, en het is moeilijk. Veel strijd, veel dingen, veel gedoe in de gemeente. Maar ik zeg, als je de Heilige Geest ontvangen hebt, dan is daar een vreugde in je gelegd. de Satan en geen situatie van je af kan nemen. En dan was er ook, je zou kracht ontvangen voor kracht zelf. Dus Efeziërs, hoofdstuk 6, vers 10. Wat mij betreft, wees gesterkt in de Heer en in de kracht van zijn macht. Dus hij sterkt mij ook iedere dag. Hij geeft me vrede en hij geeft ons sterkte. Daarom, broeders en zusters, is het zo belangrijk. En Petrus zegt in 1 Petrus 4, vers 11. Als iemand spreekt, spreek dan volgens de orakels van God. Als men dient, doe dat dan in de kracht die God kan leveren. Omdat God in alle dingen verheerlijk mag worden. Door Jezus Christus, aan wie we eeuwenlang heerlijkheid en heerschappij toebehoort. Amen. Broeders en zusters, misschien zit u vandaag en zegt, nou, ik voel me niet zo sterk geestelijk. Dat was precies wat ik voelde die dag dat ik zeg, ik moet weten waarom ik hier ben. Sommige mensen zeggen, je moet meer je visie brengen aan Nederland. Je moet laten zien wat jouw doel is. Broeders en zusters, mijn visie is maar één ding. Heel dicht bij Jezus blijven. Want dan pas kan ik iedere dag een stap zetten in het geloof. Dan kan ik opstaan als ik gevallen ben. Dan word ik versterkt om iedere dag weer op te staan naar die mensen. Want het zijn geen lieve mensen. Nederlanders zijn ook niet geen lieve mensen. Brazilianen zijn ook geen lieve mensen. Het zijn allemaal zondaars. En een zondaar doet echt rare dingen. De wereld is raar vandaag. En eigenlijk zou je zeggen, nou, wat we beter kunnen doen is gewoon op een eiland gaan leven met alle christenen. Misschien wordt het daar beter. Maar ik zeg tegen jou, iedere dag dat het zo moeilijk is om opnieuw te beginnen, dan geeft Heer mijn kracht. Niet omdat ik het zomaar even ergens kan halen, maar dat gaat gepaard met een intieme relatie. Het is zijn geest in mij. Hij zult kracht ontvangen voor kracht. En dan het derde en laatste punt, voor heiligheid. Dit is zoiets, broeders en zusters, want we willen allemaal zo heilig zijn. En dat was ook voor de discipelen niet makkelijk, want je moest een leven leven en je werd beproefd en je zou misschien, ze werden allemaal één voor één gedood, gemarteld. En er was een gedoe in die tijd, omdat ze Christus nog niet wou aanvaarden als opgestaande. En ze logen hierbij en daar, maar ze vervolgden de gemeente. En dan was er een hele heftige vervolging. En dan moesten ze nog zorgen dat ze heilig zouden blijven. En dat was ook het gebed van Christus in Johannes hoofdstuk 17. Hij baat voor ons dat we geheiligd mochten worden. Heilig ze met uw woord, zei hij. Dus heiligheid. Waarom heb ik dan vreugde, kracht en nu heiligheid nodig in mijn persoonlijke karakter? Heiligheid is iets, broeders en zusters, wat veel gediscussieerd wordt in de gemeentes. Want we discussiëren heel veel, maar we letten wel erg veel op diegene die niet zo heilig is als ons. Ik voel me zo heilig. Maar hoe voel je je heilig? Nou, ik ben heilig. Ik heb een boek gekregen van een voorganger die lag op zijn sterfbed. Was een goede vriend van mij. Maar op zijn sterfbed heeft hij nog een boek geschreven. En het boek was 7 stappen naar de heiligheid. Ik was eigenlijk heel blij dat de Heer hem meegenomen heeft. Want die 7 stappen naar heiligheid. Ik had de eerste stap nog niet gezet. En ik mocht alweer begonnen. Want de eerste stap was ik al gefaald. Nou, we hebben allemaal methodes om heilig te zijn. 1 stap, 1 stap, 2. En dan op stap 7. Dan ben je me toch heilig, moeder zegt. Dus halleluja. En toen ging ik me denken, wat is nou heilig zijn? Dat heeft de Heer in ons gedaan. Zoals Jezus. Zo puur en rein. En dan weet ik dat God is heilig. En heiligheid bekent zijn absolute morele zuiverheid. Hij kan niet zondigen. En hij tolereert ook geen zonde. Dus in zijn aanwezigheid, ik kan alleen maar daar zijn als ik geheiligd ben. En de oorspronkelijke betekenis van het woord heilige is dat je apart gezet bent. Je bent gescheiden. En dan denken sommigen, ik ben gescheiden van de wereld. Nou, misschien is het misschien de oorsprong dat we gescheiden zijn. De heilige leven gescheiden. Ik ben niet gescheiden van de wereld, mijn zus. Ik ben gescheiden van mezelf. Toen ik hem ging ontmoeten, toen ik hem ging zoeken, omdat ik als predikant zo leeg was. Heb ik hem ontmoet, maar ik kon alleen maar met hem blijven. Als ik apart gezet werd van mijn eigen oude leven. En daar gaat hij aan de slag in mijn karakter. Hij is gescheiden van de mens. Wat betreft aard en karakter. Hij is volmaakt. En ik ben onvolmaakt. Hij is goddelijk. En wij zijn zondaars. Hij is moreel volmaakt. Maar wij zijn zondige mens. Heiligheid is de eigenschap die onderscheid maakt tussen God en het schepsel. En het duidt niet alleen op een eigenschap van God, maar op zijn natuur. Hij is heilig in zijn natuur. En in 1 Thessalonicenzen 4, vers 7. 1 Thessalonicenzen 4, vers 7. Want God riep ons niet op tot onreinheid, maar tot heiliging. God heeft ons niet geroepen tot zedebeloosheid, dat is een ander woord, maar tot een heilig leven. Dus heiligheid is iets wat ik ontdekt heb. Ben ik op zoek gegaan. En het is niet een gebrek aan zonde. Want dat denken wij, hè. Ik ben heilig als ik niet meer zonde. Dus dat zal betekenen als vandaag een persoon zegt, ik wil vandaag de hele dag niet zondigen. Dat hier aan het einde van de dag kunnen we zeggen, nou jij bent heilig. En dat is het niet. Heiligheid is niet het gebrek aan zonde. Maar heiligheid is naar binnen kunnen gaan waar toegestaan dat je in zijn aanwezigheid kan komen. God is heilig. En als we heilig willen zijn, dan is er maar één mogelijkheid. Door een diepe relatie in zijn aanwezigheid gaan wonen. Gaan blijven. Dag en nacht. En hoe kan ik dat doen? Als ik de Heer op ga zoeken. Als ik hem wil ontmoeten. Als ik hem vraag om iedere dag naar mij toe te komen. Dus ik heb drie dingen genoemd voor mijn karakter. Vreugde, kracht en heiligheid. Waarom heb ik deze dingen nodig? Dit zijn kwaliteiten, broeders en zusters. Die toebehoren tot mensen die God willen gehoorzamen in zijn werk. Als ik iets wil doen voor de Heer Jezus, dan begint het hier. En dat vind ik zo mooi. Want dan denk je, nou dan moet ik mezelf mijn best gaan doen. Ik moet me rot gaan werken aan mezelf. Maar daarom is het ook zo mooi dat de Bijbel zegt, u zult kracht ontvangen. Dus het is zijn werk in mij. Iedere keer als ik dit geprobeerd heb voor mezelf, heb ik gefaald en het was frustrerend. Maar ik heb ontdekt dat hij mij ziet staan. Hij ziet u staan. En hij zegt, laat mij nou eens een keer aan jou gaan sleutelen. En daarom zei ik, broeders en zusters, ik ben zendeling voor mezelf. Ik moest heel ver gaan om hem te ontmoeten. Ik moest de zee over, 12 uur vliegen. Ik heb vliegangst. Moet hij in een rotding zitten, hele 12 uur. Maar daar heb ik hem ontmoet. En we kunnen zoveel voor de Heer doen. We kunnen foto's laten zien. Filmen laten zien. Verhalen gaan vertellen. Over mensen, over duisternis die we overwonnen hebben. Over de geesten die we uitgedreven hebben. Over zieken die genezen zijn. Over dit en dat. En het maakt allemaal helemaal geen bal uit. Wat belangrijk is van vanmorgen. Ga hem ontmoeten. Want als je hem ontmoet, dan gaat hij je vullen. En dan gaat hij niet vullen voor iemand anders. Dan gaat hij je vullen voor een relatie met hem. En als je dan van hem drinkt en dan van hem eet, dan gebeuren de dingen zoals die zuster vanmorgen zei. Dan ga je over water lopen. Ik heb een paar keer gezegd, God kan dingen doen die wij niet kunnen. Dat is precies wat ze zei. Broers en zussen, ik ben een zendeling voor mezelf. Ik ben een christen voor mezelf. Maar ik moest de zee over. En ik zit daar, in gehoorzaamheid. Want denk niet dat de tranen van mijn dochter hier vanmorgen gewoon... Dit is een hele dure prijs. Ik zit daar niet voor mijn lol. Want nu ben ik in Nederland. En wat heb ik genoten? Geniet? Wat heb ik genoten van Nederland? Ik kom in een supermarkt. Heerlijke supermarkt. En dan ga ik eens een keer naar Albert Heijn. Maar dat is te duur. Jullie kunnen alle wat duur is. Dat is duur. Dan ga je naar een andere supermarkt. Wat is niet zo duur. Maar nog helemaal zo vol. En dan kijk je van pindakaas. En dan zeggen ze, nee, je moet niet boven kijken, want onder is de goedkoopste. En dan ga je beneden kijken, pindakaas. En dan zeg je, hoe moet ik dit kiezen? Denk je dat ik in Brazilië wou zitten, moeder en zuster? Denk je dat ik zoveel van mensen hou dat ik daar wil zitten, omdat ik een roeping heb voor Brazilië? Ik ben daarom gehoorzaam te zijn aan wat Jezus gezegd heeft, ontvang mijn geest en ga dan uit. Want wat jij ontvangen hebt, wat ik in jouw leven wil doen, dat wil ik in een andere leven doen. Dat wil ik daar gaan doen. Maar het begint altijd in jouw karakter. Hier. Wil je dat ontvangen? Wil je die kracht ontvangen? Niet om mensen te gaan, allemaal die dingen die we allemaal zien. Nee, gewoon dat hij eerst in jou iets kan doen. En dat dat zo zichtbaar wordt. Dat de mensen om je heen zeggen, nou, dat is een mens die is zo anders. Ik wil die God ook gaan dienen. Broeders en zusters, ik wil u zo bedanken voor deze morgen dat ik hier mag zijn. En ik heb zoveel liefde voor deze gemeente. Hè, dat ik iedere zondag mijn bed uit wil staan om 5 uur voor jullie. Maar, ja. Maar ik wil toch vragen of jullie voor ons blijven bidden. Blijf voor ons bidden. We hebben wat boeken meegenomen van Henk de Kok. Dat is mijn schoonvader. Dat zijn 2 boeken over profeteerders en profeten. Dus Bijbelse studie over profeten en profeteerders. Van begin tot aan. Wat de bediening van profetie is in de gemeente. Heel interessant. En we hebben ook een ander boek van Job meegenomen. Liggen daar op tafel. We vragen de... Wat je wil geven voor die boeken, kan je geven. Zeg nou, ik heb €5 bij me. Laat het daar liggen. Neem een boek mee. Ik heb nog meer boeken in de auto. Ik heb niet zo'n groot geloof gehad. Ik heb maar een paar meegenomen. Stel dat je zegt, ik heb helemaal geen geld bij me. Nou, neem het dan alsjeblieft gratis mee, want ik wil van die boeken af. Nee, doe. Ik wil nog een lied zingen, als het mag, van jullie. Met mijn familie. Kom hier en we gaan een lied zingen. In het Portugees. Hey, vergeet niet wat ik gezegd heb, hè. Want dat gaat zo makkelijk, moeder en zusje. Je vergeet het heel snel. Mag hij deze gitaar gebruiken? Ja, waar is die dame die zo goed kan spelen? Ja? Hoe maar dat precies, hè? Ah, niet allemaal kan ik pas zien over die zakje, hè? Mag ik gewoon met deze blijven zingen? Is het niet?
quanto a ti, uma